weet, mag ik u de volgende mededeling even voorlezen, dat deze week de catechisaties weer op de gewone tijden beginnen, dat in deze dienst twee collecten worden gehouden, de eerste die bestemd is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, dat vanuit de gereformeerde gemeente te Ermelo wenst over te komen tot onze gemeente met doopbewijs Geesbertha Peter Nella, Geluk Lijsterlaan 56. In deze dienst willen we voorbeden doen voor onze zuster Beb van Dam, die, als ik het goed heb, op de oudejaarsavond of misschien vroeg op de nieuwjaarsmorgen opgenomen werd en morgen een operatie moet ondergaan aan haar heup. Dus er zal wel wat gebroken zijn. Laten we ook wat dat betreft met haar meeleven. Wat onze broeder Petersen betreft, vanmiddag is de familie opgeroepen. Dus ik denk dat men verwacht dat het niet zo lang meer zal duren. Laten wij de dienst beginnen. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. In de naam van de drie enige God, onze God. Zij dit ons samen zijn geopend. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen uit Psalm 3 zingen, gemeente, en daarin de naam van de Heer groot maken, het tweede vers en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, en ik lag en sliep, gerust van 's Heeren trouw bewust. 2 en 3 van Psalm 3.
Thank you.
Wij luisteren naar het woord van de Heer ons God, gemeente, uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, de eerste 18 versen. Daarna willen we ons geloof belijden, daarna willen we met elkaar lezen de laatste zondag van de catechismus. Dat wil zeggen het eerste gedeelte ervan, vraag en antwoord 127. En dan met elkaar zingen psalm 35, het eerste vers, twist met mijn twisters, hemelheer. Dus wij lezen met elkaar Jacobus 1, de eerste 18 versen. We belijden ons geloof met de 12 artikelen van het geloof. En dan vraag en antwoord 127 van de Heidelberger Catechismus. En dan zingen we psalm 35, het eerste vers. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af, en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en dat in zijn hart bewaart. En meezegt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Vraag en antwoord 127. Wat is de zesde bede? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik zouden kunnen standhouden, en omdat bovendien onze doodsvijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, willen ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken, opdat we in deze geestelijke strijd niet de nederlaag lijden. Altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij eindelijk volledig de overwinning behalen. Amen. Barmhartige Heer, u brengt ons in deze dienst samen rondom uw woord. Een diep woord, een woord waar we ook elke dag mee te maken hebben. U geeft ons in deze dienst een stukje gebed te leren. Onze Vader die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij smeken u bij uw grondeloze barmhartigheid. Leg u dit gebed ook in ons hart, nadat we al die andere beden tot het onze hebben mogen maken. Voor het eerst of opnieuw. En leg u het zo in ons hart, dat we ook door de kracht van het geloof in u, de genade van uw geest, de boze mogen weerstaan en in de verzoeking mogen volharden. En als u ons daarin beproeft, Heer, geef dan dat de vrucht van die beproeving mag zijn. Te meer geloof in u, de Heer, die waard bent geloofd te worden. Schenk u het ons allemaal. We kwamen uw dienstknecht tot de prediking. Schenk u hem de zalving met uw geest en schenk u ook de zalving met uw geest aan de gemeente opdat de gemeente het woord niet maar aanhoren, maar zo horen dat de gemeente het bewaart. En het zal zingen, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten, aan eenvoudigen, die het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. En dan beloven wij u, Heere, dat als u ons dat schenkt in deze dienst, dan zullen wij biddend leven als kinderen van u, lieve Vader in de hemel. En dan zullen wij, als we 's morgens opstaan, dit gebed op de lippen nemen: leid ons niet in verzoeking, onze Vader, maar verlos ons van de boze. Wat geeft u ook een geweldige grond om dat te bidden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wij willen in deze dienst ook voorbeden doen, Heer. Vanmorgen hebben we het gedaan voor onze broeder Peters en opnieuw willen we dat doen. Wat is dat aangrijpend dat ons mensenleven als een bloem des velds is. Al zo bloeit dat leven van ons. En wat is het aangrijpend dat we niet allemaal in de 90 worden, Heer. Zelfs dan is het nog een kort leven geweest. Maar wat is dat aangrijpend als het iemand is die nog maar net 50 is. De bloem verwelkt. Wij bidden van u, wilt u onze zuster troosten, sterken, om erbij te zijn met anderen. En de kinderen thuis. En wilt u onze broeder, naar uw belofte, nabij zijn. Laat dat verzoenend lijden van de Heere Jezus zijn kracht mogen tonen. Ook nu. En in het uur van het sterven. Opdat hij dan niet sterven, maar in heerlijkheid opgenomen worden. Wij bidden ook voor onze zuster Beth van Dam. Wat een moeilijke weg gaat zij de laatste jaren. En nu opeens weer in het ziekenhuis. En dan een operatie morgen. Heren, wij bidden u, wilt u ook met haar zijn? En wilt u de hand van de chirurg ook morgen besturen? En laat alles goed mogen komen. En geef u ook aan haar geduld en wetenschap. We bidden voor alle zieken. Voor alle die hele moeilijke wegen gaan. U kent ze. Vergeet u ze niet, Heren. Vertroost ook hun ziel in hun geween. En zeg ook tot hen: ik ben uw heil alleen. Wat smeken wij u in de vergeving van al het verkeerde bij ons. En wat is dat er veel, Heer. Wat smeken wij u in de uitdelging van al onze schuld. Wat smeken wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die de weg tot uw troon niet maar heeft geopend, maar ook zelf die weg is. Betrouwbaar. Zeker. Levend. Want Hij is ons leven. Amen.
Wij brengen de Heer ons offer, gemeente. En wij zingen dan ter inleiding op de prediking Psalm 17. 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. 4. Maak uw weldaan wonderbaar. En dan straks in antwoord op de prediking Psalm 89. De bekende versen 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En 8. Gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. 7 en 8 van 89. Nu dan 17, 3 en 4. Daarvoor nog uw offer voor de Heere en zijn dienst. Gemeente des Heeren, ik heb boven mijn preek geschreven de bidder in het strijdperk. Drie dingen. Hij is verliezer in eigen kracht, heeft vijanden met grote kracht, wordt overwinnaar door geesteskracht. Ja, kunt u het zo een beetje volgen? De bidder in het strijdperk is verliezer in eigen kracht, heeft vijanden met grote kracht en wordt overwinnaar door geesteskracht. De vorige keer, gemeente, toen we door de catechismus heen gingen met elkaar, heb ik zondag 52 in ene behandeld. U zult dat onderhand niet meer weten, dat is al zo lang geleden. Als je die zondag in ene behandelt, dan, ja, dat is misschien ergens wel fijner, om dan eindig je zo geweldig mooi positief, hè? Als je nou deze vraag en antwoord alleen behandelt, zoals we dat in deze dienst hopen te doen, dan krijg je een blik, dan krijg je een kijk op het leven van een christen waarvan je zegt, dat is ook wat. Verwacht je niet, hè? Hier is iemand die bidt notabene onze Vader die in de hemelen zijt. Een man die staat in het geloof. Als je daar dan nog ook bij bedenkt, gemeente, dat de man die hier bidt, laat ik het zomaar zeggen, want zo spreekt de catechismus er dan over in de uitleg. De man die hier bidt in zondag 52 is ook de man die zondag 1 van de catechismus beleden heeft. En daar heeft hij in beleden dat hij het eigendom is van de Heere Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En dan krijg je het slot van de catechismus. Nou, dat komt zo'n beetje hierop neer, dat hij dan bidt, halleluja, ik ben verlost, God heeft me wel gedaan, kijk maar naar zondag 1. En dan gaat hij bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hoe zit dat eigenlijk, gemeente? Hoe zit dat? Ja, u denkt natuurlijk bij uzelf, daar heeft de dominee wel weer wat op gevonden. Die zal ons dat wel eventjes duidelijk maken, maar probeert u dat nou zelf eens even in uw gedachten te formuleren. Hoe zit dat nou, gemeente? Laat ik maar beginnen met te zeggen wat hij in zondag 1 beleden heeft. Daar neemt hij niks van terug, hoor. Dat staat eeuwig vast. Echt waar. Dat kan hij zeggen door Gods genade in zijn leven. Dat kan hij zeggen dankzij het werk van de Heilige Geest, die het werk van Christus aan zijn hart heeft toegepast. Deze man die mag inderdaad weten dat hij verlost is van alle heerschappij van de duivel. En toch bidt hij in zondag 52, en hij bidt het omdat de Heere Jezus het hem op zijn lippen legt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik moet denken, gemeente, aan Maarten Luther. Ik heb dat geloof ik wel eens verteld, maar ik heb het niet meer nagezocht. Maar ik herinner me van Maarten Luther dat hij zei, als ik 's avonds naar bed ga, dan is eigenlijk het laatste wat ik bid, zeg maar, vergeef ons onze zonden, onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En als ik 's morgens wakker word, zegt Luther, dan is het eerste wat ik bid, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Kunt u dat volgen, gemeente? Misschien wel, ik was dan niet zelf hier, maar dominee Eerland heeft zondag 51 bepreekt, kort geleden. Ik hoop die preek nog te beluisteren, maar in zondag 51 heeft dezezelfde man het over de verdorvenheid die nog altijd in ons is. En onze Duitse leerregels die zeggen dat eigenlijk ook heel erg mooi gemeend in het laatste hoofdstuk. Ik geloof dat het het eerste artikel is waar staat dat God de zijne wel verlost van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Maar dat hij ze nog niet volkomen verlost van het lichaam en van het vlees van de zonde. Laat dat even op u inwerken. Die bidder dus van zondag 52, die heeft geleerd, ik ben verlost. God heeft me wel gedaan. Maar tegelijk weet ik, ben nog niet klaar. Ik ben nog in het strijdperk. En in dat strijdperk ben ik in mijzelf een zwak en een onmachtig schepseltje. En in die realiteit, gemeente, van aan de ene kant de schuld van de zonde is vergeven, maar de macht van de zonde, die moet gebroken worden elke dag opnieuw in het leven van Gods volk. In die realiteit wordt dan dit gebed geboren, zal ik maar zeggen, en geleerd: onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is dus een kind van de Vader die dat bidt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus dat moeten we allereerst onthouden. De bidder van deze bede, dat is een verloste zondaar, gemeente. Een kind van God. Alleen in die strijd van het geloof heeft hij zichzelf ook een beetje leren kennen. Misschien wel door schade en schande heen, door moeite en strijd, zichzelf wat dieper leren kennen dan ooit tevoren. Vandaar die verdieping aan het eind van de catechismus, gemeente, ten opzichte van het begin. Dat wil ik allereerst zeggen aan het begin van mijn preek, gemeente. Nou wil ik een tweede opmerking maken. Niet alleen maar wie bidt hier dus, maar waar wordt om gebeden? Waar bidt hij om? Wat bidt hij van de Heer? Hij bidt niet, Vader, hou u me alstublieft uit de strijd. Houd u me alstublieft uit het gezicht van de Satan weg. Dat zouden wij wel eens willen bidden, gemeente, denk ik. Vooral als de strijd zo bang is en de aanvechtingen zo groot worden. Ik heb dat wel eens in mijn gebed gebeden, dat mag u wel weten. Al klopt het dan niet, gemeente, dat zeg ik erbij. Ik heb wel eens gebeden, Vader, kan die strijd nou niet eens ten einde komen? Kunt u me nou niet eens bewaren voor die strijd? Maar de Vader zei tegen mij, en hij zal het ook wel tegen u gezegd hebben als u het gebeden hebt: nee, jongen, het leven is geen vrede al hier. Strijd de goede strijd des geloofs. Strijd moet er zijn tot aan het einde. Waarom? Omdat alleen diegene binnenkomt in die eeuwige overwinning die hier de strijd gestreden heeft en daarom uit genade de krans van de overwinning heeft behaald. Maar wat bedoelen we dan, gemeente, als we hier staan te bidden of geknield liggen te bidden? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik zal proberen dat duidelijk te maken, gemeente, vanuit Jacobus 1. Daarom heb ik Jacobus 1 met u gelezen. We hebben er even over gepraat in de kerkraadskamer. En ik heb gezegd tegen de kerken dat het toch nog wel heel moeilijk is, hoor. Omdat ik daar eigenlijk ook niet helemaal goed ben uitgekomen. Althans, dat denk ik, gemeente. Niet helemaal goed. Dat zult u wel merken. Vooral als je dit soort dingen leest in de Statenvertaling, dan staat het nog wat scherper, gemeente. Maar ook al in onze nieuwe vertaling die wij gebruiken. Neem nou Jacobus, die zegt: houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Kijkt u maar naar vers 2. Nou, dan zit ik echt met mijn handen in mijn. Dan kunt u mooi praten wat u wilt, gemeente. En dan kunt u de catechismus bijleggen en zeggen, nou, dat moet je dan zo verstaan. Ja, ja. Hoe moet je dat verstaan, gemeente? Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En dan moet je vers 12 er eens naast leggen, gemeente. Dan zegt hij hetzelfde. Zalig is de man die in verzoeking volhardt.
Ja, daar zegt hij dan wel wat anders, maar leg dat dan ernaast.
En als een klap op de vuurpijl, gemeente, dan zegt hij notabene in vers 13, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Geen wonder, gemeente, dat wij dus zeggen, wat bedoelt de Bijbel eigenlijk? Hoe zit dat nou? Ik mag niet weglopen uit het strijdperk. Ik moet blij zijn met velerlei verzoeking. En de Heere brengt niemand in verzoeking. En de Heere, als hij zijn discipelen leert bidden, dan zegt hij, onze Vader die in de hemelen zijn, leidt ons niet in verzoeking. Om daar nou een klein beetje uit te komen, gemeente, is het nodig dat wij leren verstaan wat de Bijbel bedoelt met het woordje verzoeking. En dan ontdekken we in de Bijbel dat er in de Bijbel heel nadrukkelijk gezegd wordt dat God niemand in verzoeking brengt. God beproeft wel. En wat is het verschil daartussen? God brengt niemand in verzoeking, maar hij beproeft wel. Als u dat wil weten, gemeente, dan kun je het misschien zo zeggen, iemand in verzoeking brengen, dat heeft de bedoeling om die iemand te laten vallen. En iemand beproeven, dat heeft de bedoeling om het geloof van die iemand te versterken. Voelt u? Daarom als er in de Statenvertaling, gemeente, in Genesis 22 vers 1 staat dat God Abraham verzocht, dan zeg ik tegen de Statenvertaling, nou daar ben ik nou niet zo blij mee, dat moet je anders vertalen. Want dat betekent niet wat daar staat, want dan zou het betekenen dat God Abraham tot zonde verleiden. En gemeente, dat mogen we zeker niet zeggen. Dat moeten we lezen zoals de nieuwe vertaling dat ook terecht heeft vertaald. God stelde Abraham op de proef. Dat wil zeggen, God stelde het geloof van Abraham op de proef, opdat dat geloof te sterker gebonden zou worden aan de belovende God. Voelt u, gemeente? Nou staat dat in de Statenvertaling wat door elkaar. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer, maar ik begrijp het ook wel weer, gemeente. Omdat vroeger, en u weet, de Statenvertaling is niet van gisteren, maar is van, ik weet niet hoeveel eeuwen geleden, hè? 450 jaar geleden, vroeger, gemeente, betekende die twee woorden verzoeken en beproeven ongeveer hetzelfde in het Nederlands. Maar we moeten het zo zien, dat verzoeken, dat is duivelswerk. En beproeven, dat is Gods werk. Nu is het ondertussen wel zo, gemeente, dat de Bijbel ons laat zien dat in de meeste gevallen in een verzoeking van Satan een beproeving van de Heere meekomt. En dat in een beproeving van de Heere Satan tegelijk komt, heel vaak, om ons te verzoeken. Terwijl God dus op dat ogenblik bezig is om in de beproeving ons te sterken in het geloof. En intussen probeert Satan dan in die verzochte man de zonde te zoeken. De Bijbel zegt, dan komt eigenlijk een mens op de zeef. Jullie kennen dat wel uit de geschiedenis van
Simon Petrus gemeente in de nacht waarin Jezus verraden werd, weet u wel. Kort daarvoor kondigde Heere Jezus Petrus aan dat hij hem verloochenen zou. En dan zegt hij: Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt of niet zou bezwenken. Zie je dat dan, gemeente? De Satan en God, God en Satan, samen bezig in die ene zee. In die ene zee. Satan die schudt die zee met de bedoeling dat het kaf er onderuit zal vallen. Of op een of andere manier zal wegstuiven voor de wind. Want het is Satan om het kaf te doen, gemeente. En God schudt die zee opdat het koren ontdaan van alle onzuiverheid tevoorschijn zal komen, zodat het zal worden gedragen bij de oogst in de eeuwige schuur. Nou, gemeente, als je dat een klein beetje gezien hebt en op je laat inwerken, dan kun je misschien de zesde bede een klein beetje beter gaan verstaan. Want dan staat er niet, als de Heer Jezus ons leert, leidt ons niet in verzoeking, onze Vader, dan staat daar dus niet: onze Vader, wil u ons alstublieft niet beproeven? En hier staat ook niet: Vader, laat alle druk en leed om het geloof te sterken en het leven te louteren aan ons voorbij gaan. Integendeel, gemeente. Gods verloste volk leert inderdaad met Jacobus die beproevingen van de Heer voor enkel vreugde te houden. Ja, niet als je er middenin zit, hoor. Niet als je op de zee van Satan geschud wordt. Niet als je zegt: Heer, het gaat niet goed in mijn leven. Maar achteraf, als je de uitwerking ervan ziet, als je ervaart dat die beproeving, dat die weg van druk en leed, en dan hoor je hier in de toon van de kinderlijke afhankelijkheid van die mens die zegt: Vader, wilt u mij leiden van stap tot stap? Want zelf weet ik de weg niet en ken ik de gevaren niet. En dan hoor ik daar ook in, gemeente, de erkenning van de nederlaag van een mens die van nature zo graag op zijn eigen benen staat. En die zegt: Vader, ik kan het niet en ik weet het niet. En zoals u recht hebt op mijn leven, ik kan het uit mezelf niet doen. De biddengemeente van zondag 52, aan het eind van ons machtig catechetisch leerboek, dat een mens die dieper buigt dan ooit tevoren in alle drie stukken van de catechismus, zou je bijna zeggen, dat is een mens die de toon van de verwondering kent over het feit dat er nog strijd is. Omdat hij zegt: Vader, als u uw hand ook maar één ogenblik van mij terug zou trekken, dan zou er geen strijd meer zijn. Dan zou ik alleen maar verliezer zijn. Dan zou ik alleen maar nederlaag leiden. Dan zou ik alleen maar onderliggen. Dan zou ik alleen maar vergaan, want ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Goed, gemeente, de bidder van deze bede zegt: Vader, wanneer u uw aangezicht een ogenblik voor mij zou verbergen, zodat ik in het donker zou moeten gaan en ik geen licht meer zou zien voor mijn voeten, dan zou ik de strikken niet meer zien die Satan in de wereld en mijn eigen vlees tegen mij span. Dan was ik geheel verloren, want ik kan geen stap zonder u. Mijn ziel heeft u van nodig. Elk uur, elk ogenblik. En gemeente, als de Heer je verder onderwijst, hè, op zijn leerschool, ga je deze dingen, hoe langer hoe meer, zien. Dit soort dingen zie je lang niet altijd aan het begin van het geestelijke leven. Maar in het voortgaand onderwijs van de Heilige Geest ga je deze dingen hoe langer hoe meer zien. En ga je hoe langer, hoe minder van jezelf verwachten. En ga je hoe langer ook hoe meer een streep halen door de dingen van jezelf. Juist in dat leven, na ontvangen genade van een kind van God, zijn er van die momenten dat je jezelf zo ontzettend tegenvalt. Zijn er van die momenten dat je met Simon Petrus, die ook dacht dat hij op eigen benen best het uit kon houden, gemeente, naar buiten vlucht om bitter te schreien voor God aangericht. Omdat je zegt, ik heb hem zo bedroefd door mijn zon. En dan niet dat je de Heere tegenvalt, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Want dat is nou het wonder. Dat waarvan Gods volk leert leven. Dat het gaat verstaan, hij weet. Wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde. Dat wij stof zijn. Nee, in dat voortgaande onderwijs. Soms kan de Heer daar die beproevingen voor gebruiken, gemeente. Omdat je in bepaalde opzichten anders niet op de knieën wenst te gaan. En omdat de hoogmoed van je hart niet gebroken wordt, maar in dat voortgaande onderwijs van de Heilige Geest ga je zien. Niet alleen maar dat de Heere weet wat maaksel je bent, maar je gaat dat zelf ook zien. Dan kom je erachter wie je bent voor God. En dan zeg je, Heere God. En dat is een teken, gemeente, van groei in het leven van het geloof. Heere God, ik kan op mijn eigen benen niet één ogenblik neerstaan. Weten we daarvan, gemeente? Kennen we daarom ook die zesde bede in ons eigen leven? Is dat onderwijs van de Heere ook tot vrucht geweest in ons leven, gemeente? Dat je zegt, ja Heere, daarvoor sta ik wat van. Ik ben ook zo'n verliezer in eigen kracht. Ik kan mezelf niet overeind houden. Ik ben met mezelf, of ik ben mezelf niet vertrouwd. De gemeente van nature leert een mens deze dingen niet, echt niet. En een goddeloze, die wordt niet verzocht door de Satan, echt niet. Want Satan die maakt geen slapende honden wakker, gemeente. Daar is hij zelf veel te uitgeslapen voor, kan ik wel zeggen. En een goddeloze, die wordt ook niet door God beproefd, gemeente. Want er valt eenvoudig niets te beproeven in zijn leven. Maar weten we ervan, omdat we genade hebben leren kennen. Dat is de vraag, gemeente. En daar moet u antwoord op geven in deze dienst. Kijk, de Heer die wil het ons leren. Omdat juist in die weg zijn genade in ons leven verheerlijkt wordt. Maar dat is niet het enige, gemeente, dat ik ontdek in wat voortgaand onderwijs dat de Heer in het leven van zijn volk geeft. Ik ga niet alleen mezelf meer in de gaten krijgen wie ik ben voor God, maar ik ga ook mijn vijanden in de gaten krijgen. En dat is onze tweede gedachte, gemeente. Gods verloste volk krijgt vijanden op het moment dat het aan Gods kant komt te staan. En de catechismus wint er geen doekjes om, gemeente. Als de catechismus zegt, denkt erom dat er hele felle vijanden zijn. Doodsvijanden zijn. Die zijn pas tevreden als ze je eeuwige ondergang bewerkt hebben. Dan moet u nog eens een keer met mij naar Simon Petrus kijken, gemeente. In wiens leven juist deze dingen zo duidelijk gelegen hebben. Simon Petrus, die het later ook uit eigen ervaring, zou je bijna zeggen, geleid door de Heilige Geest, heeft opgeschreven in zijn eerste brief. Als hij daar aan de gelovigen schrijft, gemeente, in dat laatste hoofdstuk, weet u wel, 1 Petrus 5, vers 8 is het geloof ik, hè. Dan zegt hij daar, pas ervoor op, de duivel die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal mogen verslinden. Zullen we dat onthouden, gemeente? Het leven van Gods volk, dat is geen triomfmars, mars naar de grote overwinning. Het leven van Gods volk zoals dat in de schrift getekend wordt, dat is een leven van taaie strijd met verraderlijke vijanden die je geen ogenblik wapenstilstand gunnen. En ik vraag u, gemeente, in deze dienst, hebben we deze vijanden leren kennen in ons leven? Ja, ik bedoel niet dat u zegt, oh ja, dat weet ik nog wel van de catechismus. Dat zijn er geloof ik drie, hè? De duivel, de wereld en mijn eigen vlees. Maar ik bedoel dat je ze bevindelijk hebt leren kennen in de strijd van je eigen leven. Zodat je kunt zeggen met de apostel Paulus, als hij schrijft aan de gemeente te Korinthe in zijn tweede brief, hoofdstuk 2, dus geloof ik aan het slot daar, gemeente, dan zegt hij dat zijn gedachten, zijn listen, zijn ons niet onbekend. U moet weten, gemeente, dat de duivel, de Satan, die weet precies op welk moment hij ons te pakken kan nemen. Satan die weet precies in welke poort van ons leven de verdediging zwak is. En waardoor hij binnen kan dringen in ons leven om ons tot val te brengen. De Satan die gunt de Heere Jezus onze zielen niet, gemeente, als ik het zo mag zeggen. En al kan hij dan niet meer bij je ziel, omdat wanneer je verlost bent door genade, je inderdaad voor eeuwig het eigendom bent van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus garandeert dat niemand zal je uit mijn hand voor eeuwig rukken. Dan houdt de duivel toch niet op om je aan te vechten, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. En om je vernederd en tot schande van je koning te doen onderliggen in de geestelijke strijd. Altijd loert hij op de val van Gods volk. En ik zou willen zeggen vanavond, onderschat hem alsjeblieft niet, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat wil de duivel wel graag, dat je hem onderschat. Dat is helemaal zijn tactiek. Dan heeft er allerlei maniertjes voor. Je zou dat boek eens, ik heb het zelf niet, maar ik heb het wel eens ingenust, dat boek van dominee Weyden Toornvliet, is dat geloof ik, hè? De vroege radiopredikant. Die heeft eigenlijk een heel mooi boek geschreven onder de titel, geloof ik, van De Duivel Onder Ons. Als u dat hebt, dan moet u dat nog eens een keer nagaan. En daar geeft hij een hele levendige beschrijving van de tactiek van de duivel. Ik geloof dat hij dat dan zo doet, u moet me maar corrigeren als ik ernaast zit, want dat is al zo lang geleden. Maar dan tekent hij dat de duivel een heel groot kantoor heeft, met een hele hoop savanten. En vanuit dat hoofdkwartier gaat hij dan te werk en hij stuurt zijn savanten naar Gods volk. En hij leert ze de bepaalde psychologische tactieken om effectief bij Gods volk binnen te brengen, gemeente. En dan tekent hij, geloof ik, dat op zaterdagavond stuurt hij een van zijn meest gevaarlijke trawanten naar de dominee die op zijn studeerkamer zit. En bezig is met de preek. En dan zorgt hij ervoor dat de dominee de preekstoel opgaat, dat hij mee de preekstoel opgaat. En hij zorgt ervoor dat als u thuis aan tafel zit, of misschien nog niet eens aan tafel bent, dat er ruzie thuis komt. Een van de kinderen die wil niet en die zet een grote mond op en uw geduld raakt ook op en nou, u weet hoe dat gaat. En dan zit je in de kerk en je bent eigenlijk nog vreselijk van streek. Want je bent je eigenlijk te buiten gaan, je hebt die zoon van je, ik weet niet wat voor dreun gegeven, ik noem maar wat. Zo kun je voort doorgaan, gemeente. U kent dat misschien ook wel uit uw eigen leven. En hij probeert het in de kerkdienst, als je op de kerkbank zit. Als hij even kan, dan probeert hij je in de war te krijgen. Als er iets wat nieuws is in de kerk, oh, dan heeft hij je zo te pakken. En al dat soort toestanden meer gemeen. Het is geen goed teken als wij geen last hebben van die aanvechtingen van de Satan gemeen. Dat moet ik in deze dienst ook maar eens heel duidelijk zeggen. Ik vind het een beetje moeilijk aan de ene kant, want iemand die heeft mij eens gevraagd, is dat nou verkeerd, dominee, dat ik heb nooit aanvechting. Ik kan me niet indenken dat de Satan mij ooit te pakken heeft. Gelovige vrouw die dat tegen mij zei.
Dus dat dacht ik hoor. Maar dan zeg ik, gemeente, het hoort wel bij het leven van het geloof, hoor. Dat het een strijd van het geloof is. Als ik Openbaringen 12 bijvoorbeeld lees, dan lees ik daar van de draak. Die heen gaat om oorlog te voeren tegen wie? Tegen de overigen van het zaad, staat er dan. Van het nageslacht van die vrouw. Toen hij aan dat vrouwenzaad bij uitstek, de Heere Jezus, niet meer kon komen, gemeente. En als de Satan u nooit aanvecht, dan moet u zich maar eens in alle ernst gaan afvragen of u dan wel bij het zaad van die vrouw behoort. Of dat u misschien bij alle kerkelijkheid en bij alle rechtzinnigheid er toch nog buiten staat. Zodat de Satan denkt, nou laat maar lopen, als die zo doorgaat, krijg ik hem wel voor goed. Moeten we eens over nadenken, gemeente. We denken aan die oude broeder en zuster, die me dat op verschillende momenten vertelde. Ze waren getrouwd en spraken er niet zo over met elkaar. Dat heb je dan wel eens, hè. En zij vertelde het mij een keer toen hij er niet bij was. En toen ik hem eens alleen sprak, toen zei hij, het is tegen mij. Weet u wat ze zeiden? Ze zeiden, dominee, ik heb toch zo ontzettende last van en moeite met die aanvechting van de vorst van de duisternis. En toen zeiden ze allebei, apart dus, toen zeiden ze allebei, weet u wat nou voor een troost, hè? Dit, dat de duivel die komt niet waar niks is. Moet je wel voorzichtig mee zijn, hoor, maar misschien begrijpt u het wel. Als er wat te vechten is, dan mag ik toch ook geloven dat er een werk van God is in mijn leven. Dat de duivel komt en me aanvecht en probeert me ter val te brengen. Wat is deze boodschap juist in onze dagen, gemeente, dan actueel, omdat juist in onze dagen de boodschap klinkt van kinderen, het is de laatste uur. En in die laatste uur weet Satan beter dan iemand anders dat hij maar een kleine tijd heeft gemeten. En gaat hij in uiterste krasontplooiing tekeer onder de schapen van de kudde van de Heere Jezus Christus. En hij probeert ze te laten vallen. En hij vecht ze aan. En hij probeert ze in zijn strik mee te slepen. De Bijbel waarschuwt tegen het onbekommerde christendom, gemeente. Dat je tegenkomt in deze vorm. Dat mensen zeggen, ah dominee, daar moet je je nou niet zo druk om maken, om dat soort dingen. Dat valt allemaal wel een beetje mee. Ik geloof toch immers en ik ga toch behoorlijk regelmatig naar de kerk. Komt best allemaal goed, man. Strijd des geloofs, nou ja, dat zal wel waar zijn, maar dat weet ik niet van het. We gaan ten hemel in, dat zingen we toch. En we erven koninkrijken. Daar waarschuwt de Bijbel tegen, gemeente. Want de Bijbel die zegt, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie die zal kunnen verslinden. Zou die duivel dan mij overslaan, gemeente? En als die mij overslaat, waarom? Waarom? En de Heilige Schrift, gemeente, waarschuwt ook tegen dat vrolijke christendom in deze vorm, zoals je dat bij bepaalde groepen en bewegingen misschien wat veel tegenkomt. Dat zegt, ik heb al die dingen waar je nou over spreekt, dominee, achter de rug. En er is niks meer in mijn leven van zonde overgebleven. En de duivel, die durft niet eens meer bij me te komen. Ik sta in de volle overwinning. Zegt de Heilige Schrift, mensenkind, als je er zo over praat, dan toon jij dat jij de zonde niet serieus neemt. En dat je oppervlakkig over de boodschap van de genade spreekt. En dat je te oppervlakkig en te optimistisch ook denkt over de aard van de mens in deze bediening. De Bijbel die waarschuwt, gemeente. Die waarschuwt juist in onze tijd. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dat duivel is zo sluw, gemeente. Zo geraffineerd. Zijn aanvallen zijn zo listig.
Hij probeert dat woord van God om te turnen voor het oog van de wetenschapsmensen, zodat de betrouwbaarheid en de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift steeds meer in twijfel wordt getrokken, gemeente. En wat zonde wordt genoemd in de Schrift, dat wordt vandaag de dag steeds meer goeds gepraat. De duivel die probeert het leven van Gods volk om te buigen, zodat het hoe langer hoe meer erop gaat lijken, gemeente, dat het leven van Gods volk net gelijk is aan het leven van de wereld. En we raken ook hoe langer hoe meer vertrouwd met de zonde van de wereld die doorcijpelen in de kerk, omdat de kerk het verschrikkelijke ervan gewoon niet meer ziet. En dan moet u weten, gemeente, dat u die duivel, die doodsvijand, ook nog twee mondgenoten heeft. De wereld, zegt de catechismus, waarvan volgens de Bijbel ook de duivel de overste is. De wereld die lokt en die een appel op de diepste begeerte van je hart doet. Die je strikken legt op het pad van de kerk en van de gelovigen, opdat de gelovigen daar zullen vallen. Dat is de wereld, zegt de catechismus, waar wij als ouders onze kinderen hebben op te voeden. Opdat onze kinderen opgevoed worden in de vrezen des Heeren, maar toch zo dat ze midden in de wereld opgroeien. Maar terwijl ze midden in de wereld opgroeien, dat ze zich toch onbesmet bewaren van de wereld. Het is de wereld waar ook in onze jonge mensen vandaag volwassen worden. Is de wereld met de wetenschap die zegt, ach mensen, die kerk met die boodschap daar aan de Frederik Hendriklaan in Ermelo, ah, dat is een achterhaalde zaak, daar moet je van afzien te komen. Die wereldgemeente met zijn kennis en zijn techniek en die daardoor alles gaat bekijken en evalueren. Die wereld met zijn amusement en met zijn vermaak en een appel doet op de diepste begeerte van het mensenhart, gemeente. En dan zegt de catechisme daar nog eens een keertje bij op, dat er is ook nog ons eigen vlees, gemeente. De vijand binnen de poort, zoals we dat geloof ik vroeger noemden. Die we ook heel vaak onderschatten. Nou, de wonderlijke boodschap van deze zondagmiddag, gemeente, en zondagavond. Dat de grootste vijand van onze zaligheid is ons eigen vlees. Ikzelf, die oude mens, die zich verzet tegen de wet des geestes. Dat eigen hart van me, waarin na ontvangen genade de Heilige Geest woont, gemeente. Jazeker. Maar waarin hele duistere diepten zijn blijkbaar, die ik zelf nog maar amper peil. En waaruit soms dingen naar boven komen, waarvan ik schrikken, die me naar de zonde trekken. En waardoor ik dat eigen vlees van me niet wil kruisigen, als God me een andere weg doet gaan dan ik zelf me verkozen heb, gemeente. Het eigen hart dat Gods woord aanpast aan mijn eigen begeerte, weet u wel. Dat eigen vlees, zegt de catechismus, dat me meesleept in de verslaving, in zondedienst, in wereldleven. En ik ga hoe lang hoe meer ontdekken, gemeente, na ontvangen genade, dat ik zelf de grootste vijand ben. Ik, die mens, die me hoe langer hoe meer ga erkennen in wat apostel Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, als hij dan zegt, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet doe, dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, zegt Paulus, is het kwade bij mij aanwezig. Ik, ellendig mens, ik kan mezelf niet vertrouwen en ik kan mijn eigen hart niet vertrouwen. En ik ben zo arglistig in mijn binnenste en ik ben altijd maar weer mijn vlees. Onder invloed van mijn vlees, in plaats van onder invloed van het woord van God. En daarom verdwaal ik telkens weer, zien we het gemeente. En kennen we ook deze realiteit in het strijdperk van dit leven, houden we er rekening mee. Overschatten we onszelf niet en onderschatten we de vijanden niet. Zeggen we nou ook niet zo gauw van, ah, dat valt nog een beetje mee, dominee. Hè? Ik kan er heus op tegen, hoor. Ja, gemeente, dan zou ik dit allemaal heel concreet moeten maken, hè, maar daar is vanavond de tijd niet voor. Toch wil ik iets noemen, wat ik misschien nog nooit genoemd heb, de jaren dat ik hier ben.
Dat betreft eigenlijk ons gebruik van alcohol. Ja, dat verwacht u natuurlijk helemaal niet bij deze preek. Maar u weet ook dat in onze gemeente leden zijn die niet tegen één glaasje kunnen. En als ze bij u op de koffie zitten en u begint met één glaasje, brengt u juist die mensen in verzoeking. Dat wil zeggen, als u dan weet dat zij het niet tegen kunnen, niet nemen aan dat u het weet. Ik weet het toch ook. En ik weet, gemeente, dat er ook in onze gemeente mensen zijn die op bepaalde adressen niet komen, omdat ze zeggen, ja, daar wordt geen jongen geschonken. Nou, gemeente, dan laat je je toch wel lekker in de strikken van de vorst van de duisternis liggen, vindt u niet? In plaats van dat je de gemeenschap met elkaar begint. Rondom de dienst van de Heer. Zullen we er eens over nadenken? Ik noem het maar omdat ik heb pas een formulier in de bus gekregen. Ik heb het juist vandaag in de prullenbak gegooid, moet ik zeggen. Waarin eigenlijk gevraagd werd of ze op de catechisatie niet eens konden praten over het misbruik van alcohol. Misschien moet ik het weer uit de prullenbak halen. En ik kom zoveel artikelen tegen over dit soort dingen gemeten. Kijk, u mag dat niet schenken. Als iemand bij u op bezoek is, waarvan u weet dat hij er niet tegen kan. Dat mag niet, want als u het wel doet, dan bent u ook in de strikken van de Satan. U die ze schenkt, minstens zoveel als de ander die erdoor verleid wordt. Moet ik nog meer noemen, gemeente? Ach. Moet ik het amusement noemen? Op de zaterdagavond of op de zondagavond? Waak en bid, gemeente, dat je niet in verzoeking komt. En hebben we in de gaten dat wij dit gebed niet kunnen bidden als we vervolgens wel de verzoeking gaan opzoeken? Om dan nog maar één ding te noemen, ik noem het bijna nooit, maar dat is de televisie. En ik weet wel, u schudt uw hoofd over mij dat ik die niet heb. En ik denk natuurlijk op zijn tijd, nou dominee, je weet ook van niks. Nee, dat is waar. Maar kunnen wij wel tegen dat ding gemeen? Ik weet, velen van ons wel, dat weet ik. God is hij dank. Maar velen van ons ook niet. En dan moet u vanavond zelf nog wat verder uitbreiden, gemeente. Want wat ik nu zeg aan een aantal voorbeelden, ik zeg het, het kunnen ook hele gewone dingen zijn. Hè? Het kan ook gaan over eenvoudig de manier van u en van mijn leven. En van ons werk. En onze manier van kopen en verkopen. En onze manier waarop wij soms de ogen bij een ander uitsteken. In een leven, bijvoorbeeld in luxe. Waarin niet iedereen met ons kan meekomen. We leven in het strijdperk, gemeente. Dat betekent echt, je kunt de wapens nooit laten liggen. Nooit. 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 Laten we toch eens leren, gemeente. Je moet altijd wachters hebben staan op de muur. Je moet altijd je ogen open hebben. Want ze houden niet op, staat er in de catechismus, op grond van de schrift, om ons aan te vechten. En dan hoop ik niet dat u nou straks naar huis gaat met deze dooddoener, gemeente. Dat je zegt, oh, wat was de dominee weer somber. En ik hoop dat u nou vanavond niet tegen elkaar zegt, wat is die man toch zwart gal. Dat moet u niet zeggen, want dan maakt u zich er goedkoop van af. Dit is de boodschap van de schrift, gemeente. Van de schrift aan het eind van het stuk van de dankbaarheid. Dit is de realiteit van het leven. God de Heere zegt tegen u en tegen mij, en tegen jullie ook, jonge mensen. Je moet het door hebben. Je moet je ogen ervoor open hebben. Je moet uitkijken voor jezelf en voor elkaar. En misschien nog meer voor je kinderen. Dat ook die de geesten leren onderscheiden of die geesten uit God zijn.
Want die kinderen van ons gemeente, die groeien misschien wel op in de tijd waarvan de Heer Jezus het volgende gezegd heeft. Ik heb het gevonden afgelopen week in Openbaring 3, vers 10. Dat de Heer Jezus zelf gezegd, gemeente, de uren der verzoeking, heeft hij gezegd. Die komt, de uren der verzoeking, die over de hele wereld komt om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En dan zullen ook onze kinderen staande moeten blijven, gemeente. En dat kunnen ze alleen maar als ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen hebben. En daarom hebben we door, gemeente, en strijd alstublieft op de goede fronten. En ga niet eigenwillig aan de gang. Als een Don Quixote voor mijn part. Dan vecht je tegen van alles en nog wat. Maar je laat de grote vijanden links liggen. Die aan de gang gaan in uw leven en in uw gezin. Ach, zegt die dominee, loopt nou de pik echt daarop uit. En als het daar nou op uitloopt, wat moet er dan van terecht komen? Nee, gemeente, daar loopt mijn pik niet op uit. Daar kent u mij ook wel voor. Er staat gelukkig ook nog meer in de catechismus. Ik preek dat er een wapen is om te ontkomen aan die listen van de duivel, gemeente. En van je eigen vlees en van de wereld. Weet u welk wapen het is? Ik ben geschrokken toen ik het weer las van de week, mag ik best weten. Het enige wapen dat hier genoemd wordt, dat is het wapen van de vlucht. Dat je vanuit dit strijdperk elke keer weer vlucht naar de enige overwinnaar, Jezus Christus, wiens genade genoeg is en wiens kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Dat ik dus naar hem vlucht, gemeente, vanuit deze realiteit van mijn leven. En dat ik naar hem vraag en het van hem vraag. Wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. Dat is de weg, gemeente. De geest van de Heere Jezus Christus. Dat je hem aangrijpt. Die geest die in het strijdperk je een boog geeft aan de Heere Jezus. Zodat je zicht krijgt op de Heere Jezus. En ook op zijn genadewerk, gemeente. En dat je hem ziet als de koning die voor je strijdt. En van wie het mag zingen, gij Heer, gij alleen, zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. De Heilige Geest, gemeente, die wanneer de verleiding naar mij toe komt, wanneer de verzoeking dreigt, de band aan de Heer Jezus moet trekken. Kent u dat ook? Zodat je toch staande blijft. Door hem die de overste leidsman en voleinder van het geloof is, de Heilige Geest, die me de geestelijke wapenrusting doet aantrekken. En die me iedere keer ook die wapenrusting doet controleren, gemeente. Om te zien of ik niet met vleeselijke wapens strijd in deze geestelijke strijd. Vleeselijke wapens die immers niet helpen omdat het een geestelijke vijand is die ik te lijf moet gaan, gemeente. De Heilige Geest die wanneer de verzoeking dreigt, waarschuwt mij. En hij zegt, Laurens, waakt een beetje. Opdat ge niet in verzoeking komt. De ogen open, jongen. Zodat je de geesten gaat onderscheiden. Of ze uit God zijn. Die Heilige Geest, gemeente, die me ook de goede strijd doet strijden. Met wapens die hij me verleent. En die me doet bidden. Vanuit het strijdperk. Om de genade van God. Waardoor ik staande mag blijven. Ja, die in het strijdperk voor me bidt. En met me bidt. En in me bidt. Zodat gemeente, zodat de centrale in de hemel voortdurend in de gaten heeft. Mij, die daar aan het front sta tegenover die vijanden die ik in eigen kracht niet de baas kan. Hem hebben we nodig, gemeente. Gods gave, de Heilige Geest. Gods gave bij uitstek in het laatste der dagen. Hem hebben we nodig. En die is ons allen beloofd. Bij de doop. Ik weet niet of u er ooit op gelet hebt. Maar in het dankgebed na de doop, gemeente. Dan wordt er gebeden opdat wij en onze kinderen mogen strijden en overwinnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus. En dan zal ik niet onderliggen in de strijd, gemeente. Als die geest waarin mij is, dan schot me maar niet overgeeft aan een geestelijke verlating om der zonde wil. En zijn aangezicht voor mij verbergt, omdat ik naar hem niet vraag. En dan, gemeente, wil ik tenslotte eindigen met ook nog te wijzen op de troost voor degene die gevallen is in de zonde. Want misschien dat wel iemand in de kerk zit in deze dienst. En die zegt: dominee, ik hoef niet meer in de verzoeking geleid te worden, want ik ben erin gevallen. Weet u wat ik tegen u mag zeggen? Ik haal het uit het doopformulier 1. En als wij uit zwakheid in zonde vallen, weet u het, moeten we aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen. Want, staat er dan, de doop is een zegel en een onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Nou, als je dus in de zonde gevallen bent, als je het verloren hebt van de zaak, als je onderligt, mag je deze belofte aangrijpen, die je bij je doop al zichtbaar is voorgesteld en verzegeld, en die je eraan herinnert wat God jezelf in het verleden beloofd heeft. En dan mag je gaan pleiten: Heere, schenk me uw geest. Of net als David, weet u wel, na een val in de zonde, toen zei hij: nee, uw Heilige Geest moet van mij. Laat niet varen het werk uwer hand. Dan is er dat uitzicht, gemeente, van de overwinning, dat hier ook getekend wordt. Totdat wij eindelijk, oh, dan hoor ik het hijgen van de soldaat aan het eind van het strijden. Die zegt: hoe lang duurt het nog? Maar er is uitzicht. Straks houdt die strijd op. En kom je thuis. Gewond misschien, maar er is balsem voor je wonden. Gehavend kom je misschien thuis. Bevlekt door de aanvallen van de zon. Maar dan is daar een God die die vlekken witwast in het bloed van het lam. Misschien kom je met gescheurde kleren thuis. Maar dan is daar de Heere Jezus. En die geeft je het witte kleed van de overwinning. Je komt thuis uit de strijd. Ja, en je zult de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen.
laten wij het gebed bidden dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen het gebed des Heer in vers 7 gemeente, maar daar hoort ook vers 8 bij. Leid ons in geen verzoeking ooit, verlos ons uit des bozen macht 7 en 8 van gezang 5. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.